bij Arnold. Hallo, bij Arnold Delta Lima Oscar voor een Nederlandstalig amateur satelliet net Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar luistert.
Ben ik precies op tijd binnen. Goedenavond, Nico.
Heel mooi, goedenavond. Ja, goed gelukt, want... ja, precies op tijd. Goed, kijken of er nog meer zijn. Ja, ik heb je gehoord. Goedenavond. Oké, even dan naar Frans toe. Erik, zeg je deel af?
Ja, goedenavond. Zoals eerder gemeld, Nico, ik heb van de week een keer Oscar 52 weer eens gemonitord, hè. Mijn lage baan, rempel, dat ging. Voor de rest heb ik hier al 2 dagen continu VLF aan staan, hè. Lange golfsignaaltjes, grappig. Daarnet kom net binnen, zie ik dat er nog flinke pulsen, 25 dB, op die Duitsers staan en op een andere, de Fransman, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Dat heb ik nog niet gezien. Grappig zo. Voor de rest ga ik lekker meeluisteren. P0 Delo Satellietnet, P1 RXJ.
Kijk eens aan, het wordt een heel netwerk van observaties, hartstikke mooi. Ja, oké, okay, nou ja, met Oscar 51 en zo, daar komt een hoop verandering, hè, maar daar gaan we het over hebben. En de rest zien we daar dan. Goed, even dan naar Bert, is KEH DLO. Oh, okidoki. Prima, dan even kijken of er nog andere stations bij komen voor we beginnen bij Arnold DLO. Kijk, Harm is er ook weer eens. B2HRM, wie er meer? Nee, Harm, ga je gang. Okidoki. Prima, nog even kijken of er nog iemand is. Nee, blijkbaar niet. Gaan we meteen beginnen. Dus bij Arnold DLO, Delta, Lima, Oscar en Veldhoven. Om te beginnen eerst even nog alle beste wensen voor iedereen die meeluistert natuurlijk. Beginnen we maar even mee zoals het hoort aan het begin van het jaar. Goed, even kijken. Waar hebben we het over? Oscar 51 om te beginnen. Ja, die begint vanaf, ja, eigenlijk vandaag zo'n beetje, elke omloop in de schaduw van de aarde te komen. Heel kort eerst, hoogstens een paar minuten, maar dat gaat geleidelijk oplopen. En de komende weken wordt die periode dat die elke omloop in de schaduw zit steeds langer. Rond 15 januari is het zo'n 10% van zijn tijd dat hij in de schaduw zit. En loopt nog verder op. Eind februari is hij weer in een periode dat hij vol in de zon blijft. En gedurende een periode van nou, hoogstens een paar maanden. En dan is het weer afgelopen. Maar goed, voorlopig is het even spannend. Dat betekent dat ze dus nu met... energie management aan de gang moeten in de satelliet, want ja, het is even spannend. Die batterij die kan het niet meer zo heel goed trekken natuurlijk. De satelliet begint ook al ietsje ouder te worden, dus ja, dat is het zwakste punt op dit moment, die batterij. En als die dus niet voortdurend energie kan krijgen van de zonnepanelen, dan zakt die spanning alles gauw in. En dan beginnen automatische schakelingen het een en ander uit te schakelen of terug te regelen of wat dan ook, om het energieverbruik terug te schroeven. Nou, daar hebben ze ook weer aparte software voor in de computer, in de satelliet geladen, om dat allemaal keurig te regelen. En dat is nu allemaal aan de gang. Dus commandostations houden de satelliet heel ijverig in de gaten. Elke dag halen ze telemetrie naar beneden. Als die over de VS vliegt, om dan te checken hoe de status is. En of ze weer iets moeten veranderen aan de telemetrie. Maar in principe regelt hij het verder zelf automatisch. Zodra die in de schaduw van de aarde komt, dan zullen alle zenders uitgeschakeld worden, tijdelijk. Dat is nu natuurlijk maar een korte tijd. Maar dat kun je dus wel eens meemaken. Maar dat gebeurt nu tijdens de, een paar omlopers morgens heel vroeg. Dus dat is eigenlijk in de nacht, zeg maar. Daar heb je dus meestal geen last van. Maar goed, het kan een keer gebeuren dat je het ziet, hè. Ze hebben nu de zender op 435. 150 uitgezet, de digitale zender, en nu staat alleen de zender op 435-300 aan en met 145-920 als uplink, en die is dan beschikbaar voor spraakverbindingen. Dat werkt dus goed, dus met FM. En als die ingeschakeld is, dan wordt ook bewust flink wat vermogen gemaakt om de temperatuur in de satelliet niet te hoog te laten oplopen. Zij moet zijn energie kwijt, dus vandaar dat dan het vermogen wel opgeschroefd wordt tot zo'n 1,5 watt. Dus of hij doet niks of hij doet vol vermogen. Dat is een beetje een raar effect misschien, maar zo werkt het nu. En dat betekent dat je hem regelmatig goed kunt gebruiken met flinke signalen. Maar ook kan hij ineens weer verdwenen zijn. Dat moet je even op rekenen. Dus dat is even de eerste informatie. Komt later nog wat meer over Oscar 51. Ja, Amsat en A is dus bezig met donaties te verzamelen voor hun 2 satellietprojecten. Om de kas weer een beetje aan te vullen. Want dat kost allemaal maar veel geld. En ja, ze hebben dus nu besloten dat bij elke $250 dat er weer bij is gekomen. iemand een prijs krijgt van Amsterdam en dat een cadeautje zeg maar uit de winkel. Nou, dat is alweer een aantal keer gebeurd, want ze zijn nu al $1750 gepasseerd. Dus er zijn weer wat mensen die een prijsje hebben gewonnen, zeg maar. Dus dat gaat om Arisat en Amsat Fox, hè, de volgende CubeSat die dus door Amsat NA gebouwd gaat worden. In de VS hebben ze inmiddels ook een Ham Radio University programma. Eigenlijk een activiteit waarbij amateurs eigenlijk opgeleid worden, in ieder geval informatie kunnen uitwisselen en zo. ARRL doet daar volop aan mee en zo. En daar wordt ook met amateursatellieten volop aan meegewerkt. Dat is ook om de informatie over amateursatellieten te verspreiden via die activiteit. Dus, nou ja, is voor ons niet zo belangrijk, maar toch. Bij Japan zijn een paar amateurs actief nu vanaf Chichiyama-eiland. Een van de eilanden bij Japan dus, maar dat is voor ons wel buiten bereik, tenminste satellietwerk. Dat gaat nog tot 8 januari. Maar ze zijn ook actief op alle HF-banden, dus alle banden onder 30 megahertz. En daar kun je ze misschien ook werken. Dus wie weet, maar eventueel dus ook via satelliet te bereiken. Nou ja, voor zover dan in ons bereik. Hè. Even kijken, Fast Track. Die twee satellieten, Fast 1 en Fast 2, die aan elkaar vastzitten. Daar zijn nieuwe Kepler-baanparameters voor beschikbaar. Maar verder is er aan die satelliet nog niet zo heel veel veranderd. Ze zitten nog aan elkaar vast, want ze hebben nog steeds wat problemen. Die boordcomputer of iets in die software of zo, dat is niet stabiel. En ja, zo af en toe dan zenden ze weer prima telemetrie. En de twee satellieten communiceren dus ook met elkaar via een HF-verbinding. En wisselen dan ook data uit. Maar zo af en toe dan schiet toch Fast 1 weer een keer in een soort emergency mode. En dan hangt die weer op een of andere manier en dan werkt het weer niet meer goed. Dus daar gebeuren nog steeds wat vervelende dingen. Maar in principe is het nog steeds het idee om ze later dus te scheiden en dan formatievlucht te gaan uitproberen. En automatische navigatie door onderlinge communicatie en dat soort dingen. Maar goed, of het nog zover komt, is maar even afwachten, want het is nog allemaal niet stabiel genoeg op dit moment. Nieuwe Kepler-baanparameters zijn dus beschikbaar op de website van de Universiteit van Texas. Kijken. Ja, er worden wat DX-verbindingen gemaakt weer via Oscar 7 tussen in dit geval een Amerikaan en een Rus over een afstand van 7480 kilometer. Toch weer dicht bij de theoretisch maximaal haalbare waarde. Dus dat blijven wat leuke experimenten. Ook een schoolteam opa met Noord-Amerika en met de VS en Canada. Hij heeft vanuit Schotland een aantal verbindingen gemaakt zo met die lui, een hele serie. Dus dat moet wel een keer lukken als je er even voor gaat zitten. Iets heel anders. Op 4 januari 's morgens zullen we een gedeeltelijke zonsverduistering meemaken. Onder andere over Europa en over het oosten van Azië. Maar ja, we moeten afwachten of het helder is. Goed. Verder. De RAX-satelliet. Die had problemen. Is intussen misschien iets verbeterd, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar die was dus ook met een probleem met de energiehuishouding, met de batterij die ingestort was, batterijspanning. Maar na volledig opladen zou die het nou waarschijnlijk wel weer goed doen. Inmiddels hebben ze op 29 december weer een mijlpaal bereikt met de satelliet. Ze hebben namelijk de GPS-ontvangst helemaal werkend. En dat was op zich al een hele toestand om dat ontworpen en gebouwd te krijgen, want dat viel allemaal niet mee op een of andere manier. Maar het werkt nu helemaal goed. De satelliet heeft dus volledige navigatie zeg maar op GPS. Hij weet precies nu zijn positie te bepalen. En dat is ook weer interessant voor de andere experimenten die gedaan worden, want die kunnen nou veel nauwkeuriger plaatsvinden. Nou, ze weten waar de satelliet op elk moment uithangt. Dus dat is ook weer een vordering Io Oreos, de andere satelliet uit die serie die onlangs gelanceerd is, die is weer operationeel. De kerstvakantie is voorbij, de mannen van het commandostation zijn weer actief en ze zijn weer volop bezig met experimenten en het werkt allemaal prima. NanoSail D2 is nog niks aan veranderd, dus met andere woorden, het lijkt er echt op dat die satelliet lancering mislukt is. Hij zit dus in die FastSat satelliet, maar blijkbaar is hij dus niet gelanceerd vanuit die satelliet. Hij zal wel zijn blijven hangen of zo in die doos waar hij in zat, zeg maar. Dus ja, er is geen satelliet te zien en geen signalen te ontvangen. Dus helaas, die is misschien toch wel verloren geraakt, lijkt het nu, als satellietproject. Maar goed. Even een heel ander verhaal. Er is een geostationaire satelliet, Galaxy 15, die een keer een probleem heeft gekregen. Zeer waarschijnlijk als als gevolg van een uitbarsting op de zon die de elektronica flink door de war heeft gegooid. En de boordcomputer ook. En daardoor sprong hij helemaal in de verkeerde stand en ging alles hangen en konden ze hem niet meer bereiken. Maar het vervelende was wel dat de zender, dus een grote communicatiesatelliet en zo, dus de zendapparatuur, die bleef gewoon volledig werken. Maar verder konden ze niks meer doen. Ze konden niet meer in de boordcomputer komen. Hij reageerde nergens meer op. En hij begon wel te driften, want ze moesten hem natuurlijk al op zijn positie houden zoals dat gaat bij geostationaire satellieten. Maar dat lukte ook niet meer. Dus dat ding begon te driften en bleef maar zenden. En begon toen allerlei andere geostationaire satellieten te passeren en daar problemen te veroorzaken natuurlijk. Want hij begon flink te interfereren met de uitzendingen van die andere satellieten. Dus dat was knap vervelend. Dat heeft een aantal weken of een paar maanden zelfs geduurd. En intussen hebben ze hem gelukkig toch weer onder controle kunnen krijgen. Ze hebben eindelijk op 23 december een resetcommando in de satelliet weten te krijgen. Waardoor ze hem uit hebben kunnen schakelen en alles in een veilige mode kunnen zetten. Dus nu hebben ze hem weer onder controle volledig. En ze beginnen nu eerst eens een batterij op te laden. Want dat was de reden waarom het nu wel lukte. Een batterij was zo ver leeggelopen dat hij zichzelf uitschakelde. Althans een deel van de apparatuur en daardoor konden ze hem bereiken. Maar goed, nu gaan de batterij weer opladen. En nu gaan ze weer langzaam alles testen en controleren en weer alles in bedrijf stellen. En dan hopen ze hem ook weer helemaal terug te manoeuvreren naar in ieder geval een geschikte plek. Of hij naar zo'n oude plek terug kan is de vraag. Maar hoe dan ook, hij moet op een plek waar hij niemand meer in de weg zit. En dan gaan ze kijken en dan heb je best kans dat hij straks weer volledig onder controle kan worden gebracht en dus weer operationeel kan worden. Maar dat was dus een ongoing verhaal de laatste tijd over die rare, storende satelliet. In Rusland zijn ze van plan om internet in de ruimte te gaan brengen. Want voor Rusland is het natuurlijk heel belangrijk, groot land en moeilijke verbindingen over de grond. Eventjes een glasfibertje neerleggen achter naar Siberië, dat is nou niet makkelijk. En dus willen ze liefst alles via satellieten gaan doen. Geostationaire satellieten, die zitten te ver naar het zuiden. Tenminste voor het noordelijke deel van Siberië, zeg maar. En dus gaan ze dat allemaal doen via een netwerk van satellieten. Ze willen er 48 lanceren, hoewel het met 18 al haalbaar is. Maar ze gaan het flink uitgebreid doen. En dan gaan ze allerlei communicatie en datatransmissie en alles organiseren wat je normaal zou doen via glasfibers. En dat op die manier voor heel Rusland beschikbaar stellen. Dus dat wordt een uitgebreid project. Russisch internet in de ruimte. Goed, Aris, zoals bekend inmiddels 10 jaar operationeel. Feestjes gevierd en zo. 21 december was er ook weer een internationale Aris meeting. Een teammeeting waarbij ze weer allerlei dingen besproken hebben. Zoals natuurlijk ARIS-SAT 1, maar ook wat er nou moet gebeuren met de apparatuur in de Columbus-module in de Space Station. En verder zijn er weer de nodige publicaties gekomen over ARIS-zaken. Het is moeilijk te zeggen wat er nou met ARIS aan activiteiten gaat komen. Op dit moment is alle apparatuur weer uitgeschakeld. Men heeft dus de laatste tijd niet eens meer de packet operationeel gehouden op 145.825. Dus het is even helemaal stil nu. Er is wel een nieuwe bemanning aan boord, maar die zit er pas net en die is nog bezig met zeg maar, acclimatiseren. Die moeten zich nog eventjes inwerken in het hele gebeuren van alle experimenten waar ze mee aan de slag moeten. Dus die hebben even geen tijd voor amateurradio. Maar ARIS begint binnenkort weer op gang te komen. De eerste verbinding is weer gepland op 8 januari met Italië. Het station in Zuid-Italië in Bari. En die kunnen we dus hier dan rechtstreeks meeluisteren, want het is een directe verbinding. En dan kun je proberen op zaterdag 8 januari mee te luisteren om 13 uur 21 of 22, zo'n beetje onze tijd. Dan kun je hem op 2 meter horen op 145-800. Dus dat begint er wel te komen, maar of er nog verdere activiteiten komen op korte termijn met de ARIS apparatuur, dat is maar de vraag. Het is nog niet bekend wat de nieuwe bemanning ermee gaat doen en of ze daar belangstelling voor hebben. Even kijken, zaken over Oscar 51, maar daar komt dadelijk nog wat meer. Oscar 68, ja, die is in de komende week in de lineaire mode beschikbaar, in SSB en CW mode. Dus die kan dan weer volop gebruikt worden. Ja, nog over Oscar 51 dan. Ze hebben heel wat werk nu aan het regelen van het een en ander. Ze willen dus voorkomen dat de batterij leegloopt tijdens een omloop voordat hij weer de schaduw van de aarde induikt. Want dan zou het echt niet handig zijn. Dus ze willen in elk geval wel spullen ingeschakeld houden. Maar ze gaan dat wel regelen en zorgen dat het eventueel al uitgeschakeld wordt voordat hij de schaduw van de aarde ingaat, om hem nog voldoende opgeladen te houden, zeg maar. Maar tegelijkertijd, als ze zenden, willen ze wel voldoende zenden, voldoende power, om hem niet te warm te laten worden. De satelliet, dus daar kan hij ook weer niet tegen. Dus ja, het is even wennen. Het kan dus ook betekenen dat de satelliet al uitgeschakeld voordat hij de schaduw invliegt. En dat hij ook nadat hij in de zon is gekomen ook de eerste minuten nog uitgeschakeld blijft. Want dan moet misschien ook eerst de batterijspanning nog op niveau komen. En dat wordt automatisch gemeten. Het is dus een combinatie van de batterijspanning en ook de spanning van de zonnepanelen die nu gebruikt wordt. Batterijspanning is het belangrijkste. Maar ze willen ook wel zeker weten dat de zonnepanelen dus voldoende leveren voordat ze weer de zaken inschakelen en zo. Dat is dus een beetje wat er nu gebeurt. Verder blijkt uit een site op internet dat in Italië ineens een FM-relaisstation opgestart wordt. Dat is IR0CK en die komt op 145-850 output met 600 kHz shift. En dat is nou even paniek. En dan beginnen allerlei mensen te roepen van, hey ho, even, dat kan niet zomaar. Dan moeten we eens even naar gaan kijken. Nou ja, dat zal dan wel in Italië uitgevochten worden eventjes. Iets heel anders weer. Er is een Argo-systeem in bedrijf en een aantal weersatellieten. Die heeft een ontvanger in de band bij 401 MHz om daar allerlei signalen op te pikken. Van boeien en speciale zendertjes die dieren met zich meedragen om ze te volgen en dat soort zaken. En dan wordt daar met doppelshiftmeting geprobeerd daar de positie van te bepalen. Dat is een klassiek systeem, maar nu wordt dat wat verbeterd. In de NOAA-19 weersatelliet zit er nu een systeem waarbij de satelliet dan zelf eerst ondervragingssignalen, zeg maar, naar beneden stuurt op bij 465 MHz. En dan gaat hij ontvangen bij 401. En dan hoeven dus die zenders op de grond niet continu aan te staan. Die hoeven alleen maar te zenden als de satelliet overkomt. Dat scheelt weer een stukje in de batterijspanning eventueel. En de batterijverbruik kan handig zijn. Dat is ook iets wat zo even loopt. Dan even kijken, Oscar 11, die is weer verschenen. Die is sinds de 31ste weer operationeel. De zendt weer op 145-826. Dus die kan weer gevolgd worden. RS-30, een van de eerdere radiosputniks, die zendt verschillende soorten telemetrie uit. Maar nu is er weer een nieuwe mode verschenen, of althans een nieuwe soort uitzendingen met CW. Met allemaal vreemde lettergroepen die nog niet bekend zijn wat daar nou de bedoeling van is. Dus dat moet nog eens even uitgedokterd worden. Naast de Doka-uitzendingen die al langer bekend zijn, die ook al redelijk geheimzinnig zijn, maar toch. Goed, Oscar 44 zendt er regelmatig wel packets uit. Blijft het wel doen. Oscar 32, die was onlangs weer toch netjes in bakenmode normale telemetrie aan het uitzenden, maar nu staat hij weer in de emergency mode. Maar ja, die satelliet is officieel niet meer operationeel, dus je kunt van alles verwachten nu. Maar dat kan ook het een en ander wisselen. Oscar 26, die zendt ook weer speciale telemetrie uit. Eigenlijk ook heel moeizaam om die operationeel te houden. Ook een zwakke batterij, maar ja, hij doet het nog. RS-30 zendt nog wel gewoon de CW-telemetrie uit. En ja, verschillende andere satellieten doen het ook prima. Dus even verder kijken, Oscar 7, die zendt nog steeds elke dag in een van de modus, A of B, wisselend. Oscar 27 doet het prima, Oscar 29 ook nog steeds, gelukkig, die blijven ze nog steeds goed aan de gang houden. Oscar 50 en 51 en 52 dus, nou ja, 51 hebben we het over gehad, het gaat even wat minder worden de komende weken, maar toch. Oscar 68 dus, zoals besproken, Oscar 67 nog steeds uitgeschakeld, de Zuid-Afrikaanse satelliet, maar die zal in januari wel weer operationeel gemaakt worden als het allemaal mee zit. Delphi, Oscar 64 blijft telemetrie zenden en Space Station dus geen signalen op dit moment. In de Space Station zijn ze met de gebruikelijke experimenten bezig en dingen aan het doen met de manipulatorarmen en dat soort zaken. Verder lopen de voorbereidingen dus voor de shuttle lancering, Discovery. Nog steeds staat die nu op het programma voor 3 februari. Ze zijn nog steeds bezig met die externe brandstoftank. De beugels die eromheen zitten vertrouwen ze nog steeds niet helemaal. Ze hebben dus die tanktest gedaan. Hè? Een keer helemaal vol tanken en weer leeg laten lopen en kijken wat er dan gebeurt. Met de röntgen hebben ze die zaken helemaal doorgemeten en zo. En dan zien ze toch weer een paar scheurtjes in beugels zitten. En die gaan ze de komende paar dagen repareren. Dat moet dus voor het eind van de week al klaar zijn. En dan zou het toch eigenlijk wel helemaal in orde moeten zijn. Maar goed, ze doen het allemaal heel rustig en heel voorzichtig. Ze willen zeker geen problemen krijgen. En daarom moet het dan maar wat langer duren. Maar het ziet er voorlopig nog steeds naar uit. 3 februari zou wel haalbaar moeten zijn. Op 13 januari wordt de baan van de Space Station weer een beetje verhoogd. In voorbereiding voor de koppelingen van dingen die er dan nog aan gaan komen. Want op de 20 januari wordt de HDV-2 gelanceerd. De tweede ruimtevrachtschip vanuit Japan. Op de 21ste is er dan een Russische ruimtewandeling aan de buitenkant van de Space Station. De 24ste wordt er een Progress afgekoppeld. De 27ste komt dan die HDV-2 aan en die koppelt dan aan het Space Station. En daarna wordt er weer een Progress gelanceerd die ook weer aan gaat koppelen enzovoort. Dus het is nog een hele drukte voordat de shuttle er zover is. Verder hebben we, even kijken, op de 3e januari nog de Quadrantide meteorietenregen. En ook op de 3e januari is de afstand tussen de aarde en de zon minimaal, hè, zoals dat dan gaat elk jaar. En de 4e januari, zoals besproken, dus die gedeeltelijke zonsverduistering. Zo even nog eens extra details erachter. Maar goed, dat zijn even zo de dingen van deze week. En ga even rondkijken hoe het allemaal zo gelukt is. PE1RXJ en de groep PA0DL.
Ja, het is alweer een hele rij, Nico. Jammer dat die ISS een beetje stil blijft, hè. Over de rest, zonsluistering, maansluistering was grappig. Niks van gezien, hè. Maar goed, we zullen wel zien. Maar het nieuws blijft interessant, dus we blijven het ook volgen. Straks misschien nog eventjes over de VLF. Goed zo, P0DLO, satellietnet, P1RXC.
Jo, prima. Oké, okay. Even door naar Bertus, KIH-DLO. Jo, oké, van P0DLO, prima. Oké, dan even naar Harm gaan kijken, HRM-DLO.
P0DLO, de groep van P2HRM. Ik heb het allemaal goed gehoord, Nico. Een kleine correctie. De Quadrantide is op 4 januari, s'morgens om 2 uur is het hoofdpunt. Maar voor de rest heel hartelijk bedankt en het was weer heel interessant. Vooral de perikel rond Oscar 51. P0DLO, de groep van P2HRM.
Ja, oké. Okay. Ja, het is inderdaad 3, 4 januari die nacht. Hè. Maar goed, ik haal het van een site waar ze natuurlijk met Amerikaanse tijd werken. En dan zitten ze daar in de avond van 3 en is het hier dus op de 4 morgens. Ja, zo gaat dat dan. Maar inderdaad, dan mogen we dat verwachten. Goed, nog even kijken of er nog andere stations bij komen vanavond bij aan de helemaal niemand meer. Nog iemand anders die nog wat heeft voor het satellietstuk dan gaan stoppen bij aan de nee, ook niet meer. Nou, dan was het dan weer even voor het eerste net van 2011 voor de satellieten. En succes daar dan verder mee. Bij aan de hele Delta Limonsk. Ja, je hebt nog geen bijzondere dingen kunnen zien, denk ik. Want er is niks gebeurd.
Nee, maar ik krijg twee hele rare pulsen. Die wou ik even verifiëren. Kijk of Bertus die ook heeft.
Nou, ik heb het ook lopen. Wanneer heb je die gezien?
Even kijken, zal ik je de tijd noemen?